En ik heb een ongelooflijk gemakkelijke kont. Ik zit nooit zeer op een zadel. Dus ook als ik 200 kilometer heb gefietst, dan heb ik nog niet last van een zadel. Dat is ook bij sommige mensen.
Heb je wel fietsbroek aan?
Nee, ook niet.
Ook niet?
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Je luistert naar de Fietsvakantie Podcast.
Van harte welkom in de Fietsvakantie Podcast. Dat ik heb nog even wat in mijn mond zitten, merk ik nu. Ga ik even een slokje nemen hoor. Kijk, als jij praat, dan kan ik wel eten.
Nee, ik heb voordat ik net die van Ellert Jongstra beluisterd.
Nou ja, Ellert, ja.
En,
ja,
was waren gisteren. Jullie ook al kort. En ik vond het wel grappig, de titel was Onthaasten met Ellert. En toen dacht ik, dat is bij mij nou net andersom. Zodra ik op de fiets zit, ben ik behoorlijk haastig. Ik ben heel fanatiek in...
Ik las dat, die afstanden die jij, gaan we zo direct even over hebben. Ik ga nog even opnieuw beginnen. Van harte welkom in de Fietsvakantie Podcast. Ik zeg koeien tegen Halbe.
Ja.
Zeg ik dat goed? Goeie.
Ja, hartstikke goed.
Ja, toch? Ja. We zijn hier in Friesland.
Ik ben Halbe Kleinstra, 68. Ex-boer, daarvoor zelfs ex-onderwijzer. Altijd al in fietsen geïnteresseerd geweest, maar dat kwam er tijdens het boeren nooit zoveel van. Maar ik ben al heel vroeg gestopt. Dat komt omdat wij een grote windmolen erbij konden krijgen.
Oh.
Kon dat mijn pensioen een stuk naar voren schuiven. En vanaf die tijd ben ik begonnen met lange afstandsfiets.
Dus de windmolen heeft gezorgd voor jouw pensioen? Moet ik dat zo zien?
Ja, dat doet hij nog. Ja.
Dat doet hij nog? Dus die levert gewoon heel veel geld op?
Ja, op dit moment zeker. Want mooi. De stroomprijs is erg hoog.
Ja, ja. We zijn hier in Kubaard. Zeg ik dat goed? Ja. Dat ligt tussen Bolsward en Leeuwarden in.
Ja.
In Friesland uiteraard. Je bent, vertelde je ook net ook, hier geboren en getogen op de boerderij.
Ja.
En mijn vraag is ook altijd van, dat vroeg ik ook een Ellert, van wat voor soort fietser ben je?
Nou, dat is wel grappig. Ik heb die podcast van Ellert net beluisterd. En daar stond bij onthaasten met Ellert. En, en bij mij is dat echt wel andersom. Ik hou ervan om lange dagen te fietsen. En als iemand voor me fietst, dan vind ik het leuk om hem in te halen. Om trouwens vervolgens ook, vind ik het ook heel erg leuk om een gesprekje met die man of vrouw te beginnen. Maar ik ben wel van de fanatieke soort.
Okay.
En ik stop vaak even, dus ik fiets anderhalf uur en dan stop ik, ga op een bankje zitten. Soms ga ik er zelf even zitten lezen. Dus vroeger had ik nog wel eens een boek mee, tegenwoordig gaat de e-reader dan mee. Ik eet wat. En dan wil ik wel weer een fietsen. Mm-hmm. En zo gaat dat de hele dag wel door. Ja, en dan heb ik aan het eind van de dag heb ik zomaar 150 of 170 kilometer.
Maar dat is best wel veel.
Ja, ik vind dat best meevallen. Maar ik zie dat heel veel andere fietsers, die gaan 's middags om 4 uur staan ze al op een camping. En dan denk ik, wow, ik ga echt nooit 's middags om 4 uur al naar een camping. Dat is nooit voor een uur of 7 of 8 uur.
En ben je dan niet bang dat je niet ergens naar terecht kan?
Nee, want ik doe ook heel veel aan wildkamperen. Mm-hmm. Die campings vind ik alleen maar leuk met heel mooi weer.
Ja.
Wanneer het 's avonds boven de 20 graden is, dan zitten mensen buiten. Maar vaak als ik in het redelijk vroege voorjaar fiets, in april, mei, zijn heel veel campings gesloten.
Ja.
Is het vaak koud, nou, dan is er op een camping ook niet eens veel aan. Dus dan sta ik net zo lief, zet ik mijn tent om 9 uur 's avonds op. Ergens in het gras of in een park of achter wat boompjes. En dan maak ik eten. En ik schrijf vaak nog even een verslag en vaak om 10 uur ga ik slapen.
Ja.
En dan heb ik kan natuurlijk heel goed slapen na zo'n lange rit.
Ja.
En dan ben ik om 6 uur weer wakker. En dan laat ik mijn luchtbedje leeglopen terwijl ik er nog op lig.
Ja.
En dat is meestal om 6 uur.
Ja, dat doen we altijd, ja. Dus het eerste wat je doet, even dat ding eruit halen.
Maar dan, zit ik dus ook om 7 uur alweer op de fiets.
Ja, ja.
Dus dan om 12 uur heb ik alweer een heel eind erop zitten.
Ja. Maar het is niet alleen dat je lange afstanden fietst, maar ook het tempo ligt hoog.
Nee, dat valt er mee.
Of niet?
Nee, dat valt wel mee. Maar ik fiets wel sneller dan de meeste mensen.
Ja, toch? Ja.
Het wordt wel wat minder,
ja.
Want ik word wat ouder.
Ja.
Ik moet misschien wat meer op krachttraining doen, dat weet ik niet. Maar inderdaad zit er best wel eens een dag van 200 kilometer tussen, wanneer maar, het op een vlak gebied is. Maar,
dat zit gewoon in je lijf, is dat zo? Of,
zeg ja, dat, ik ben ook gezegend met een zeer gezond lijf.
Ja.
Maar het is ook goed getraind. Dus ik fiets, meestal heb ik voordat ik wegga, dan heb ik al 3.000-4.000 kilometer gefietst.
Mm-hmm.
Dus dat is prima getraind. En ik heb een ongelooflijk gemakkelijke kont. Ik zit nooit zeer op een zadel. Dus ook als ik 200 kilometer heb gefietst, dan heb ik nog niet last van een zadel. Dat is ook bij sommige mensen.
Heb je wel fietsbroek aan?
Nee, ook niet.
Ook niet?
Nee. Nee, ik zit. Mijn fietstochten worden gekenmerkt door meestal door een low budget approach. Dus heel simpel. En ik zie er ook niet uit als een echte fietser, want ik heb nooit fietskleren aan. Ook geen fietshelm, niet verstandig.
Nee.
Maar ook geen fietsbroek, ook geen fiets-SPD dingen. Ik fiets meestal zelfs op sandalen, liefst met blote voeten.
Mm-hmm.
Want dan hoef ik geen sokken te wassen.
Nee.
En ik was eigenlijk elke dag even een shirtje en een onderbroek. Dus ik heb 3 onderbroeken mee, zwarte natuurlijk.
Ja.
En 1 die zit 's ochtends altijd weer achter op de fiets, want die moet drogen. Ja. Om 1 uur of 12 is die wel droog. 1 die heb ik aan en ik heb een korte broek aan en eentje voor reserve. Ik heb ook heel weinig kleren mee. Ik sleep wel vaak een grote tent mee van 5 kilo.
Oh, ja.
Maar desalniettemin zit ik onder de 20 kilo.
Ja, ja, dat is heel netjes. Ja.
En spul voor koken, alles heb ik mee.
Ja.
En dan kun je dus helemaal onafhankelijk
reizen. Heb je 2 grote tassen achter? Of heb je het wel verdeeld over de...
Ja, 2 grote en 2 kleine. Ik heb ook wel eens gedaan met alleen 2 grote achter.
Mm-hmm.
Op zich kan ik alles in die 2 tassen wel hebben. En een tentje ertussen.
Ja.
Maar als je dan moet boodschappen, dan kun je dat spul bijna niet meer kwijt.
Nee, dat klopt.
Dus ik heb vorig jaar toch die kleine tasjes ook maar weer voorop gezet.
Ja, ja. Heb je even wat meer ruimte?
Ja. Maar op zich heb je meer luchtweerstand en ik ben nogal van opschieten. Dus dat zou pleiten voor alleen achtertassen.
Ja, ja. Hoe is het zo gekomen dat je bent gaan fietsen? Want ik kan me zo voorstellen dat je best wel een druk leven had. Je bent gekluisterd aan je werk.
Ook toen ik boer was, fietste ik ook altijd wel redelijk veel.
Hmm.
En, dus ik was sowieso niet een boer die 70, 80 uren werkte, helemaal niet.
Nee.
We hadden ook een medewerker en wij vonden een leven naast dat boeren vonden we ook heel belangrijk.
Mm-hmm.
Dus boeken en cultuur en hobby's en sociaal leven, dat vonden we ook heel belangrijk.
Ja.
Maar hoe is het gekomen? Ik heb altijd interesse gehad in avontuur en dat zit ook in mijn fietstochten, het avontuurlijke. Ik plan heel weinig en ik zie wel waar ik 's avonds terecht kom. Er gebeuren ook gekke dingen, maar ik vertrouw er altijd op dat het weer goed komt. En als alles gepland is van tevoren, daar vind ik niet veel aan. Dus een georganiseerde tocht met alles van tevoren gepland en hotelletjes, campings, dat vind ik niet zo avontuurlijk.
Nee, maar is het dan zo dat je zegt van nou ja, ik heb een einddoel in mijn hoofd, ik ga gewoon fietsen?
Ja, ik heb wel een grove route in het hoofd. Ja, en soms, en tegenwoordig natuurlijk met GPS is het ook gewoon makkelijk dat je een route...
Alle minuut.
Op je GPS zet en die volg je dan.
Maar begrijp ik dan dat je geen voorbereidingen verder doet?
Nee. Nou ja, mijn lichaam moet getraind zijn, maar that's it.
Nee, oké. Want hoe gaat de route dat je het even wil bestuderen? Waar zou ik dan gaan slapen? Wat kom ik tegen?
Nee, daar hou ik me totaal niet mee bezig.
Nee.
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 En ik ben 1 keer, want het begon met in 2010 met Santiago de Compostela.
Dat was je eerste tocht?
Dat was mijn eerste lange grote reis en dat smaakte naar meer.
Ja.
En daarna ben ik een keer vanuit gevlogen naar Sicilië en vandaar naar Friesland teruggefietst.
Naar?
Naar Friesland teruggefietst.
Ja, maar vanaf?
Vanaf Sicilië.
Vanaf Sicilië?
Ja. Dus dan fiets je ook naar Rome en dan maar vervolgens race je weer.
We hebben eerst op het eiland gefietst, Sicilië.
Ja, ja, want je...
Interessant.
Er is een... ik kon voor 9 euro kon mijn persoon worden vervoerd naar Trapani op Sicilië. De fiets kostte 50 en nou, ik moest voor 85 euro was ik op Sicilië. Dus daar begon ik op te fietsen. En in 4 dagen was ik over Sicilië, dus de oversteek naar het vasteland. En zo ben ik naar Noorden gefietst. Dat was trouwens een zware tocht, want je zou denken, nou, je fietst een beetje bij de kust langs, dat is wel vlak. Maar in Italië is ook bij de kust langs, die bergen die... Nee. Die lijken zo in één keer in dat water te plompen. Dus dat is ook heel veel klimmen. Dus dat was een zware tocht.
Je bent aan de kant van de Tyreense Zee. Is dat Napels, zeg maar, die kant bij je omhoog gegaan?
Naar Napels, dan wordt het wat makkelijker.
Oké. Amalfi-kust.
Ja, de Amalfi-kust gevolgd, ja.
Maar dat is wel een heel eind. Hoeveel kilometer, weet je dat nog?
Nou, dat weet ik niet. Ik deed toen... ik weet wel dat ik ongeveer op 130 kilometer per dag uitkwam. Mm. En ik was binnen 4 weken was ik weer thuis.
4 weken?
Ja. En het jaar daarna ben ik naar Cyprus gevlogen. Ja. Ook weer voor 100 euro ongeveer. Ah. En wat denk je, nou, waarom ga je naar Cyprus? Nou, omdat dat was de goedkoopste ticket om en weg te komen. En dan weer terug fietsen. Dus dan eerst over Cyprus. Dat was ook heel bijzonder, want dan ga je van het... op Zuid-Cyprus moet je nog links aan de weg fietsen. En dan moet je in Nicosia kun je over de grens. Via de blauwe helmen van de VN.
Ja.
Het was heel moeilijk om een overgang te vinden in die stad. En dan kom je in het Turkse deel.
Ja.
En dan een paar uurtjes varen en dan ben je aan het vasteland. En zo ben ik Turkije doorgefietst.
Zo.
En via Istanbul gegaan en dan door Bulgarije, et cetera, de Donau oppakken. En dan kom je op een gegeven moment in Duitsland. Nou, als ik in Duitsland ben, heb ik het gevoel, dan ben ik ook thuis. Dan ben ik ook bijna thuis.
Dus ja, dat voelt al als...
Dan jakker ik nog even, meestal binnen een week door Duitsland.
Zijn dat dan bekende wegen die je...
Nee, dat wordt al wel wat bekender.
Wordt wel bekender, ja. Oh, hier ben ik al vaker geweest.
Maar dat was een tocht van 5 weken.
Mm-hmm.
En dat was, weet ik nog uit mijn hoofd, 4800 kilometer.
4800,
en
ja.
Ook mooie dingen beleefd. En vooral Turkije zou ik nog graag...
Is het nog steeds om die 1000 kilometer per week?
Ja, vanwege? Nou, dat is het wordt... Het is steeds een beetje meer geworden.
Ja.
Dus de laatste jaren ga ik met een grove berekening die ik maak eigenlijk altijd van die 1000 kilometer per week uit.
Ja, ja, mooi.
Dat is makkelijk rekenen.
Ik reken altijd gemakshalve van. Ik heb één keer, dan gingen we in een week van Maastricht naar Basel. En dan denk ik, nou, dat is 600 kilometer of zo. Ja. Nou, in een week 600. Ja. Maar je doet nog even wat bovenop. Ik denk dat ik 800 ook nog wel haal. Het is net eventjes dan...
Nee, Basel en Maastricht-Basel, dat is voor mijn gevoel 4 dagen.
4 dagen, ja.
Dat is ook nog redelijk vlak.
Klopt, ja. Ja.
Maar als iemand dat in 10 dagen doet, is natuurlijk ook prima.
Ja, nee, natuurlijk. Wat is het gevoel wat je... Hoe zou je je gevoel kunnen beschrijven? Van die prachtige tocht, die je vliegt ergens naartoe en je fietst naar huis. Maar je doet ook wel rondjes, heb ik begrepen.
Ja.
Wat is het gevoel, hoe zou je het gevoel die jij over fietsbeleving gesproken?
Nou, toch wel avontuur.
Ja.
Het,
waar hoop je op?
Op leuke mensen ontmoeten en leuke dingen te beleven. En dat leuke zit hem ook in het niet kunnen voorzien wat er gebeurt. En het komt altijd goed, wordt altijd opgelost. Ook Turkije vond ik ook een prachtig voorbeeld ervan. Ik had al gelezen, dat is inmiddels 10 jaar geleden...
Hmm. Ja.
Dat wij gemiddeld een heel verkeerd beeld van een Turk hebben. Ook in Europa hebben wij het, spreken we vaak redelijk denigrerend over Turken. Maar ik kwam erachter hoe geweldig gastvrij die mensen waren. En ik kwam dus op het Turkse vasteland aan. Ik fietste toevallig met een andere Turk, want die ging ook met diezelfde boot waar die gegaan. Ik kwam redelijk Engels, dus hij kon mij van alles vertellen. Nou, dat is ook al geweldig. Dus hij fietst door een landschap. Met allemaal Romeinse, Griekse ruïnes. En hij vertelt prachtig wat dat allemaal is.
Ja, dat is ook leuk. Dan heb je meteen zo'n...
Ja, dat heb je niet kunnen voorzien.
Nee, ja.
En ik kon wat sneller fietsen, dus we raakten ook wel weer eens bij elkaar weg. Maar dan stapte je weer ergens bij een tentje en je zette je fiets maar flink aan de kant van de weg. En een kwartiertje later waren we weer samen. En ik weet nog wel dat we daar stopten bij een plekje. Hij riep op een gegeven moment, do you like strawberries? Hmm. Want het was in april denk ik nog, maar aan de Turkse zuidkust is het veel warmer. Dus de aardbeien waren klaar. En er waren net mensen, een oude dikke vrouw met een zoon denk ik, die waren een tentje aan het opzetten voor aardbeien. En wij kochten daar een hele bak aardbeien. En die werd tussen ons ingezet, maar we hadden ook al honger. Dus er werden twee krakkemikkige stoeltjes gezet met een bakje aardbeien tussen en wij aardbeien eten. Mm-hmm. Intussen begon dat oude vrouwtje thee voor ons te zetten. Dus thee, ik kreeg overal thee.
Overal thee, ja.
Toen begon het bijna te regenen. Toen zeiden wij, nou, we willen een plekje zoeken voor de nacht. Dus wij gaan er vandoor. Ze wilden geen geld van mij hebben.
Oh.
En dat was absoluut een heel arme vrouw. Maar voor mij als avonturier en fietser, ze wil geen cent van me aannemen. Hmm. En overal kreeg ik in Turkije overal thee aangeboden. Op de gekste plekken.
Ja. Zo te horen, wil je er nog een keer terug?
Ja, daar zou ik nog best weer naartoe willen, ja.
Zijn daar ook fietsroutes in Turkije zelf? Behalve de bekende naar Istanbul.
Vroeger deed ik het altijd zo. Wanneer ik in een land kwam, ging ik naar het eerste benzinestation. Daar kocht ik een kaart van het land. En tegenwoordig kun je bij niet één benzinestation meer een kaart kopen. Maar 10 jaar geleden wel.
Ja.
En met die kaart fietste ik. Dus ik ben ook Turkije eigenlijk helemaal doorgereden over 4-baanswegen.
Ja.
En dan fiets je op de vluchtstrook. Dat doet iedereen daar. Ja, er fietst niemand, maar gewoon trekkers en langzaam verkeer.
Dat gaat ook zo.
Het gaat ook over die vluchtstrook.
Ja.
En er werd enorm naar me getoeterd, want ze zien bijna nooit een fiets. En dus al vanaf grote afstanden vrachtwagens die enorm toeteren en zwaaien.
Ja.
En zodra je ergens stapt, dan komen ze aanrennen met thee.
Ja.
en dat ligt mij dus ook wel wat, want als je op secundaire wegen komt, die zitten vaak vol met gaten en die gaan nogal veel meer op en neer. En die wat nieuwere vierbaanswegen, die zijn natuurlijk vlakker aangelegd. Dus dan kan ik weer veel makkelijker aan mijn 1000 kilometer
komen. Ja, ja, ja.
En het was hartstikke gezellig.
Hoe ging globaal die route door Turkije?
Ik ben eerst naar Tarsus gefietst, kan ik me herinneren. En Tarsus. Toen naar Gurme National Park, dat is een beroemde plek in Cappadocia.
Oh ja, Cappadocia, ja.
En toen ben ik naar ik ben het nu bijna vergeten, maar ik heb het toen wel 1000 keer gezegd. Volgens mij is het Serofakusis. Nee, ik ben het toch vergeten. Hoe is het mogelijk?
Ja.
Daar is een of andere zoutvlakte en voor de rest ben ik ook.
Dat is wel heel bekend.
Ja,
ja.
Maar er was weinig te zien. Dus ik ben door de plaatjes voor de gek gehouden, vond ik.
Oh. Ja?
Maar dat maakt niet uit.
Daar gaan van die excursies naartoe als je daar ergens in Turkije een keer vakantie houdt.
Ja. Ja. Mm-hmm. Maar er zijn wel meer plekken waar dan zag ik een mooi bruin bord. Want er is ook een of andere stad. Ja, ze noemen dat bijna een of andere stad in Konya, denk ik. Bijna onder de grond. Ja, ik heb dan gewoon niet aan tijd. Want ik denk, ja, ik wil binnen een week wil ik in Istanbul zijn. Want ik had gepland 5 weken.
Ja. Dus je moet dan binnen een bepaalde tijd thuis.
Moet ik aanrezen.
Ja, ja, ja.
Maar ik weet wel dat ik ook op een avond bij een tankstation aankwam en toen werd het al bijna donker. En er stond bij dat er een winkeltje was, maar het winkeltje was het daar vroeger, het was er niet meer. Maar ik trof dan een grote lange man en met een mooie zo'n moslimhoedje op. Dus ik zei, I like your hat. En ik zei, maybe you are an imam. En hij zei, ja, hij was een imam. Hij sprak redelijk Engels.
Okay.
Hij had 2 studenten bij hem en die leerde hij Arabisch, want de Koran is in het Arabisch geschreven.
Hmm.
En hij zei, wat doe je hier? Nou ja, ik ben wat laat geworden, want ik had onderweg een keer een tas verloren en dus ik moest weer terugfietsen en, om die voortas weer op te halen. En dus ik was te laat.
Ja.
En toen zei hij van, you are my guest. Dus de fiets is achter in de auto gezet. Grote, dure Toyota Land Cruiser. En de wielen eruit, want ze hadden de hele auto vol. Maar ik moest beslist mee.
Oh ja.
En zo kwamen we in een groot huis terecht. In de kelder hebben we gewoon heerlijk gegeten. En we praten met de studenten steeds via de Google Translate.
Ja.
Dat begon toen zo'n beetje.
Dat net dan, ja.
En we hadden de meeste plezier. En alles, leuke gesprekken. En dan denk ik, ja, dat zijn dingen die gebeuren. En daar beleef ik veel plezier aan.
Ja, dat is mooi. Ja. Schrijf je dat ergens op? Heb je daar ergens
maak je elke dag maak ik verhaal.
Oké. Okay.
Mijn moeder leefde nog toen, dus dat werd dan weer uitgeprint. Dan kon mijn moeder meelezen, maar de hele familie leest er graag mee met mijn avonturen.
Ja.
En de laatste jaren, of de laatste 10 jaar zo'n beetje, zet ik dus bijna elke dag dan een verhaal op Facebook met een paar foto's erbij.
Ja. En nu noem je Facebook, dat gaf je ook aan. Je bent in een soort Facebookgroep ook begonnen.
Ja.
Dat heet samen fietsen, samen beleven.
Ja, vorig jaar fietste ik naar, dat is inmiddels 21, fietste ik heen en weer de Middellandse Zee.
Ja.
En op de terugweg bedacht ik van, kunnen we niet eens een sociale factor inbouwen door, want je kunt dit soort tochten ook gewoon met een groepje doen. Daar is verder niet zoveel nodig, voor nodig. Je moet gewoon zeggen van vanaf die datum vertrekken we, dat is ongeveer het doel. En afspreken of je onder een dak wilt slapen of wilt kamperen. Mm-hmm. En dus toen heb ik opgericht de Facebookgroep Samen Fietsen. En inmiddels heeft die bijna 1700 leden. En de eerste initiatieven zijn er ook uitgekomen, maar nog niet zoveel. De meeste mensen die worden dan lid van zo'n groep, maar die wachten maar af. En ik denk, ik zou graag iemand bij die Facebookgroep willen hebben die goed met spreadsheets is of zo, of die. Want ik zou graag van al die 1700 mensen weten, wat willen jullie nou eigenlijk?
Okay.
Wanneer zouden jullie fietsen? Hoe ver per dag? Waar naartoe?
Je wilt wat in kaart brengen.
Ja, en dan kun je daar eigenlijk zeer simpel uit destilleren van die 40 mensen die willen graag met elkaar naar Spanje. Nou, daar kun je dus groepjes uit formeren met verschillende tijden en met verschillende snelheden misschien ook nog. Dus je eigenlijk.
Stel dat je zegt van we beginnen vanaf 1 mei tot de rest van de zomer. En elke week gaat er, of om de 2 weken gaat er een groepje weg. Is er een datum?
Ja, alles zou kunnen.
En dan kun je.
En de verantwoordelijkheid ligt dan gewoon bij de groep, niet bij een of andere.
Nee, want het is niet georganiseerd of zo.
Nee.
Je wil het eigenlijk los houden.
Ja.
Iedereen.
En zo was er, vorig jaar waren er eerst veel minder, maar toen al in december 2020 hadden we een stuk of 100 mensen die toen lid waren, hebben we wat dingen laten invullen, wat polvragen gesteld. Nou, er kwamen toen uit dat er wel een stuk of 20 wilden wel naar Rome.
Mm-hmm.
Nou, toen hebben we meteen het initiatief genomen, we gaan naar Rome.
Ja.
Maar de mensen wilden gemiddeld niet mijn tempo fietsen of niet mijn afstand fietsen, dagafstand. Dus gemiddeld liefst 80 kilometer.
Mm-hmm.
En toen hebben we ook gezegd, dan duurt het wel erg lang. Dus we hebben gezegd, dan beginnen we in Basel. Dus we hebben gewoon geprikt, 29 mei beginnen we in Basel.
En kun je met de trein bijvoorbeeld naartoe?
En dan kun je bijvoorbeeld met de nachttrein naar Basel. Nou, ik ben uiteraard naar Basel gefietst. Dat deden wel meer.
Ja.
Maar je ziet dan wel dat het, omdat het wat als los zand aan elkaar hangt, waren er ook 2 dames die waren al te vroeg in Basel. Die gingen ook met een fiets. Die zijn maar doorgefietst. Nou, die hebben we vervolgens ook niet meer gezien.
Nee.
Dus het is nog wat uitzoeken hoe je zoiets moet organiseren.
Ja, als iemand zich geroepen voelt om hier.
Maar er worden nu al, er komen dit jaar zonder meer meerdere initiatieven uit voort en die staan ook al op de kalender.
Ja, ja. En eventjes om het goed te zeggen, het is Samen Fietsen, Samen Beleven. Zo heet de Facebookgroep.
Ja.
Die heb je in 2021 opgericht. Zit daar, zijn er ook mensen, want dat zijn 1660 leden, zo'n beetje. Zijn er ook mensen die al bepaalde taken hebben?
Ja, we hebben wel.
Jij bent beheerder natuurlijk.
Wij hebben een stuk of 4-5 mensen die redelijk betrokken zijn bij om te kijken van hoe kunnen we hier zoveel mogelijk initiatieven uit zien te krijgen.
Oké. Ja, maar het is een mooi initiatief. Ja. Als je zegt van nou, ik wil een keertje niet alleen fietsen. Kun je nou vertellen wat dat dan inhoudt? Dus wat zijn de pluspunten van zo'n Facebookgroep, zo'n organisatie?
Nou ja, je kunt dan in ieder geval samen fietsen. Dus dat kan op verschillende manieren. Vorig jaar was er ook iemand die organiseerde een tochtje van een week. En die mensen, dat waren 10 mensen, die bleven ook altijd samen overdag fietsen. Met onze Rome-groep hebben we gezegd, dat laten we vrij. Er waren ook sommigen die zeiden meteen, ik fiets liefst alleen. Mm-hmm. Dan kan ik stoppen wanneer ik wil. Mm-hmm. Maar 's avonds zien we elkaar op de camping steeds weer.
Oké, okay, dat is het
volgende. En dus elke avond spraken we af, waar gaan we morgen naartoe?
Ja.
En dat hing af van, nou zitten we er, verwachten we veel bergen, of hoe voelen we ons? En soms werd het gedurende de dag nog wel eens, de dag nog wel eens gewijzigd. Dat gaat nog wel eens wat problemen.
Viel wat mee of viel wat tegen?
Ja, nou, dat gaat nog wel eens wat problemen als je dat wilt wisselen. Want dan zit dat, men zit dan niet bij elkaar. We fietsten met een man of 8. Maar dan zit er in ieder geval de sociale factor in. Je kunt 's avonds je verhalen kwijt. En dat is gezellig. En de kosten zijn goedkoop. En zodra je dit doet met een commerciële organisator, ja, dan dat kost vaak 100 of 200 euro per dag. En ik denk, dat kunnen we zelf ook wel.
Ja. Want je denkt dan bijvoorbeeld aan dat je, je gaat overnachten in een hotel.
Ja, dat deden wij soms ook wel eens, omdat er dan was er ergens in Noord-Italië geen camping.
Geen camping.
Dus dan zaten we in een B&B met elkaar. En,
dan huur je zo'n hele tent af en dan kan het goedkoper.
Ja. En dat kan ook, dan hadden we iemand die vond het nogal leuk om wat af te dingen. Dus die regelen dat.
Oh ja.
En dat ging ook prima.
Ja. Ja, het lijkt me ook als je met zo'n groep op stap gaat, dat je dan ook iemand aanstelt die dat soort dingen doet.
Ja, en dat ontstaat vrij automatisch.
Ja.
En er ontstonden natuurlijk ook groepjes. Er was ook iemand die was met een paar andere vriendinnen van Amsterdam naar Basel gefietst. En die vriendinnen gingen op dat moment de volgende dag weer terug. En zij kwam dus in een nieuwe groep. En die vond het eigenlijk zo verschrikkelijk dat ze haar vriendinnen in de steek moest laten die ze zo goed had leren kennen. Maar dezelfde dag trof ze daar weer een ander. En dat is een koppeltje gebleven eigenlijk de hele tijd. Mm-hmm. Dus zo gaan dat soort dingen.
Ja, ja.
Dus met
is gelijk
die groepjes die groepjes vormen zich dan vanzelf.
Denk ik ook, ja.
Leuk, maar je kunt ook besluiten van we houden het bij elkaar. Maar zeker met veel klimmen, dan is dat niet handig als je met z'n achten naar boven wilt klimmen. Maar.
Nee, dat lijkt me ook best wel ingewikkeld, want je hebt natuurlijk zoveel verschillende manieren waarop je fietst.
Maar je moet dan wij deden de Benjaminsroute, dus dan heb je ergens in Zwitserland een hoge pas. Nou, uiteraard gaat iedereen die in zijn eigen tempo omhoog, maar uiteraard wachten we naar boven wel even op elkaar.
Oh ja.
Ja. Ja. Om zo'n moment te vieren.
Zeker leuk. Zeker leuk. Ja. Ja, dat was inderdaad Basel, Rome wat je vertelde. En om alvast even naar voren toe te kijken. Dit jaar 2023. Had je het over een rondje Polen? Waar je mee bezig bent?
Ja, dat is allemaal heel globaal. Maar in Polen ligt aan de oostkant in Polen ligt een 2000 kilometer lange bewijzende route. Die met veel Europese subsidie is aangelegd. Ja. Die wil ik eigenlijk een keer fietsen.
Oké. Okay.
Maar die route is op 2000 kilometer, slingert behoorlijk. Nou, ik hou nooit zo van slingers. Ik wil altijd opschieten. Dus wanneer er een flinke kronkel zit, dan snij ik die er vaak af.
Yeah.
Maar ja, om er te komen, dan moet je die route begint in Gdansk. Dus daar moet je eerst naartoe. En vervolgens eindigt die ongeveer bij Krakau. Ook een hele mooie stad trouwens. Mm-hmm. Ben ik ook wel eens doorgefietst. Mm-hmm. En dan moet je nog weer terug. Dus dat is ook weer een tocht van als je dat al gauw een 4.500 kilometer. Dus dan zeg ik, nou dat moet in 4 weken kunnen, want dat is allemaal vrij vlak.
Ja.
Maar ik heb dat al even op samen fietsen gezegd, maar ik kreeg daar zijn wel wat reacties op gekomen van mensen die zeggen ik wil wel mee naar Polen, maar nou hooguit 100 kilometer per dag.
Ja.
Dus ik weet nog niet hoe dat gaat en we hebben nu, ik pas nu ook op, samen met mevrouw passen we op kleinkinderen op elke dinsdag, dus dat wordt ook wat lastiger.
Je moet een beetje passen en meten nu, ja.
En ik ga waarschijnlijk 2-3 keer dit jaar ook naar Nepal, 2 weken.
Oh.
Want ik als ex-melkveehouder geef ik op vrijwillige basis, doe ik aan landbevoorlichting.
Okay.
En dat is nu na corona ook weer begonnen. Mm-hmm. Dan ben ik al erg veel weg. Mm-hmm. Maar misschien kan ik ook eens een stukje smokkelen door met Flixbus te doen of zo.
Ja.
Maar eigenlijk is dat tegen mijn principe.
Ja, ja, ja.
Ik wil het bij voorkeur helemaal zelf doen.
Ja, nou, dat is ook het mooiste natuurlijk. Ben je ook niet afhankelijk. Dat is een beetje tegenstellend, hè? Want je zegt van de ene kant wil ik niet te afhankelijk zijn, maar als je met andere mensen gaat, dan ga je ook wat afhankelijk opstellen. Dan moet je wat geven en nemen.
Ja.
Ja, ik zit even zo na te denken. Als je zegt van nou, ik wil zo'n Polen rondje doen. Dat je wel zegt van nou, het moet wel binnen die kaders moet het passen. En misschien kunnen we ook wel verschillende kaders hebben. Dan heb je een kader van inderdaad minder kilometers per dag of op een andere manier.
Ja, of dat je later instapt.
Dus of later instappen.
Dus dat had ik ook gedacht. Van dat, zo'n, als je dat op een gegeven moment plant. Maar je moet eigenlijk dat nu echt wel plannen. Want dan wil je, als mensen vrij hebben, moeten hebben van werk. Daar zit ik zelf niet zo mee. Dan moet je dat vaak ver van tevoren plannen. Mm-hmm. Maar je zou ook mensen kunnen hebben die meegaan. En die fietsen alleen het stuk van Gdansk naar bij de... Bij de grens langs door al die mooie natuurgebieden en stadjes tot Krakau. En die stappen bijvoorbeeld in Krakau weer op de trein of op een vliegtuig.
Nou ja, dat zou dat je verschillende...
Ja, want dat had ik ook gedacht. Want er zijn ook meer... Waarschijnlijk volgen eruit samen fietsen ook wel rondjes Nederland. En bijvoorbeeld Nederland kun je ook op verschillende manieren prachtig rondje fietsen. Heel mooi natuurlijk langs de lange afstandsfietspaden. Maar dan kunnen ook mensen zeggen, wel, ik sta pas in Amsterdam op. Bij het Centraal Station en ik doe een week mee en ergens in Arnhem stap ik weer. Dus dat kan ook op verschillende manieren.
Ja, ja. Het is er om mensen bij elkaar te brengen. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Tips voor wildkampeerders. Want je kampeert vaak in het wild.
Ja, en de laatste tijd steeds meer wildkamperen. Vooral in het corona natuurlijk. Dus ik ben bijvoorbeeld... 2-3 jaar geleden ging ik dat eerste coronajaar naar Praag gefietst via Regensburg en van Praag weer terug. Maar toen heb ik maar 1 of 2 keer op mijn camper gestaan. Twee keer heb ik op mijn camper gestaan. Dus de rest altijd wild kamperen. Hm. Nou is dat niet zo verschrikkelijk vaak, want ik was heel snel weer. Ik was in 2 weken weer thuis.
Ja.
Maar dan toch 12 keer.
Moet je ergens overnachten?
Overnacht ik ergens. En ik doe dat meestal door lang door te fietsen. Ook als je wat minder lange afstanden aflegt, kan dat ook wel. Dan moet je overdag gewoon wat langer pauzeren.
Ja.
En
dan heb je al gegeten, bedoel je?
Dat zou ook kunnen, ja. En dan denk ik, nou, ik moet nu, het is nu bijna tijd om een plekje voor de tent te zoeken. Nou,
ja, wanneer is dat zo?
Nou, voor mij nooit eerder dan een uur of 8.
Als het een beetje donker begint te worden.
En ook als het al vrij gauw donker wordt, ja.
Ah, okay.
Maar het scheelt, het is maar niet waar je zit. Ook in Moldavië stond ik wel eens in een stadspark, kan ik me herinneren. Dus gewoon, ik sta soms ook midden in een dorp bij een school of achter een kerk.
Oh, ja.
Zeker bij een school en een kerk heb je altijd mooi stromend water. Vaak bij een kerk is er nog wel eens een kraan. Bij kerkhoven ook. Ik bezoek ook vaak kerkhoven. Want er is bijna altijd stromend water. Mm-hmm. Kun je even water tanken.
Ja.
En ga ik meestal zoek ik een weggetje wat even van de grote weg afloopt. Al zijn dat maar 2 sporen, dus een karrenspoor. Huppakee, ga ik even in. En zodat je 100 meter van de weg afstaat, heb je ook minder last van geluid. Op een paar 100 meter. En liefst waar wat boompjes zijn. En liefst sta ik mooi op gras. Ik ga nooit in bossen staan.
Nee.
Dat heeft ook zijn voordelen, maar ik heb daar een paar keer teken op gedaan.
Hmm.
En dus ik sta het liefst op gras, maar liefst wel uit zicht.
Maar gras is vaak hoog?
Ja, dat is liefst kort gras.
Yeah.
En daarom zijn sportvelden, doe ik ook nog wel eens, op een sportveld.
Ben je nooit aangesproken dan, dat je zegt, iemand naar je toe komt?
Jawel, dat gebeurt wel. Ook wel midden in de nacht, want ik stond ook wel eens in Oekraïne op een pad. En daar kwam s'nachts 2 uur gewoon 4 dronken jongens kwamen aanrijden. Nou, dan ga ik gewoon in mijn onderbroek even uit de tent, dan weten ze wel. Het is goed volk.
Ja, ja.
En we lachen even en ze rijden weer verder. Dat geeft nooit probleem.
Ah, okay.
Ik ben 1 keer weggestuurd, stond ik achter een school in Moldavië. Maar het is in al die 12 jaar maar 1 keer gebeurd. En daar waren wat vrouwen bij, die wilden mij de weg hebben. En ik kon met die vrouwen niet communiceren dat ik zei van laat me maar rustig even slapen, morgen fiets ik weer verder. Ja, om 6 uur zit ik, breek ik alweer op.
Je hebt geen last van me.
Ik ben, je vult geen last van me hebben. En ik heb ook wel eens gehad dat ik op in een volkstandje stond, weet ik wel. En toen was er ook een auto die reed er langs. Ja, die heeft me wel gezien. En even later kwam die auto er weer aan rijden. Ik denk, nou moet ik weg. Nee, hij kwam er aan lopen met een tas vol met fruit voor mij.
Nee.
Dus dat soort dingen maak je ook mee.
En dan ga je uit van het verkeerde.
Ja.
Dan denk je van, nou die man die wil me weg hebben.
Ik heb ook eens gehad dat ik in, dat was nog in Turkije. En het was ook 's avonds laat, dus ik fietste naar een dorp in. En dan vraag ik, en dan fiets ik naar de moskee, naar de minaretten. Mm-hmm. Want daar is het altijd druk, dus er waren allemaal mensen. En ik wilde aan wat oudere mensen vragen van, weten jullie ook waar hier een camping is? Nou, en ik weet wel, er is natuurlijk niet een camping, nee. Maar dat is gewoon even een aanleiding tot.
Ja, ja, ja.
Maar er kwamen allemaal jonge jongens op me afgelopen. Mm. En wat van die jonge pubers, ik denk, ah, potverdorie. Zul je het hebben. Maar die jongens, die, er waren een paar die konden wat Engels. Dus ik zei ook, ik zoek een plaats voor mijn tent.
Hmm.
En toen zei er een jongen, de grootste belhamel, follow me. En toen brachten ze me naar de school. En achter het school was een parkje. En er was ook een kraan. Dus perfect. En ze gingen mooi op hun brommetje en op hun fiets gingen ze zitten kijken wat ik doe. Nou, en ik denk dan, nou, sodomiet er nou maar op. Maar ik bouw dan snel mijn tent op. Maar voordat ik mijn tent opbouw, kook ik al water. Zodat dat al op tijd voor mijn rijst of spaghetti klaar is.
Ja.
En toen smeerden de jongens hem. En even later kwam er een jongen weer terug met een brommertje. Maar toen stond ik mij een eindje verder te wassen. Ik denk, ik hoop dat hij me niet ziet, maar hij zag me wel.
Hmm.
En toen had hij een flesje Coca-Cola voor mij.
Okay.
Dus dat soort hele grappige dingen maak je mee.
Ja.
Dat mensen zijn veel beter dan je vaak denkt.
Ja, ja, ja. Ja, we hebben dus, verkeerde gedachten, maar we gaan natuurlijk misschien altijd uit van het ergste.
Ja, en ik ben daar heel onbevangen in. En
dat
gaat altijd geweldig goed. Ik krijg allemaal aardige dingen die ik... En dan, ik leg dan 's avonds mijn hoofd weer op het kussen. Ik heb tegenwoordig een kussentje mee. En dan...
opblaaskussentje?
Ja, zo'n opblaaskussentje van Decathlon.
Ja.
En dan denk ik, wow, dit had ik toch vanmorgen niet weer kunnen bedenken wat ik vandaag weer heb beleefd.
Ja.
Aan mooie en goede dingen.
Ja, dat maakt het fietsen ook mooi.
Ja.
Ja, maar dan heb je het over Moldavië en dat soort landen.
Dat gebeurt overal.
Maar in Duitsland wilt kamperen, dat weten we gewoon, dan mag het niet.
Nee, maar het mag nergens, maar ik doe het overal. Ik doe het ook in Nederland. Ik doe het gewoon overal. Want voor mij mag het wel. En ik ben er niemand tot last mee, dus waarom zou dat niet mogen?
Mm-hmm.
Natuurlijk mag dat. Alleen, maar je... Dus ik weet wel, in Duitsland kwam ik ook 's avonds bij een camping. Nou, toen zag ik al hele grote hekken. Nou, daar hou ik al helemaal niet van, want ik hou niet van gevangenissen. En toen vroeg ik, wanneer gaan die hekken morgen open? Nou, 8 uur. Ik zeg, dan ga ik meteen weer weg. Want ik hou niet van zulke gevangenissen. En toen ben ik 300 meter verder in het land gestaan. En de volgende ochtend om 6 uur werd ik wakker en de zon scheen mooi in mij.
Dat ben ik wel met je eens. Op een camping moet je ook altijd weer even kijken hoe laat je weg mag.
Ja. Dat en voor mij is dat van belang, want ik ben 6 uur wel uitgeslapen.
Ja.
Ik heb een snel ritme. Soms zit ik met 40 minuten, dat hou ik bij. Dan zit ik alweer op de fiets. Dus dat kan ik ook heel snel.
Ja, binnen een uur lukt het mij ook wel.
Want ik maak geen koffie, ik maak geen thee, ik drink gewoon wat. En ik eet vaak droge muesli intussen. En intussen rol ik alles op. En...
Ja, want hoe blijf je gezond?
Door veel te eten. Dus je moet ook overdag steeds door eten. Want je moet gewoon je bloedsuikergehalte gewoon op peil houden. En ik eet onder andere heel veel brood. Dus ook heel veel brood. Je moet ook, en melk, je moet ook, en ook bonen, je moet ook je eiwit...
Bonen.
Ja, je moet...
Die zijn er overal te kopen, hè?
Ja, overal zijn die te krijgen. Blikjes vis. Oh, ik eet ook op vakantie redelijk wat vis, vaak uit blik.
Hmm. Tonijn bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld tonijn, ja.
Oké.
Dus,
en die gooi je door de bonen, pasta?
Ja, ik eet veel pasta, dus veel spaghetti onder andere.
Oh, ja.
Maar ook wel veel rijst. En dan die rijst die breng ik aan de kook in een klein beetje water. En dan zet ik dan meteen in de slaapzak. Dus die slaapzak zet ik op een slaapzak. En dan gooi ik die slaapzak er weer overheen. Dan is dat een kwartier later perfect gaar.
Oh ja? Zonder dat je gas hebt gebruikt?
Ja. Oh. Ja. Dus de meeste mensen zouden het nog wel eens een kookcursus mogen doen. Want de meeste mensen gebruiken gewoon veel te veel brandstof. Zodra iets op 100 graden is, dan hoef je nog maar een minimaal vuurtje eronder houden om het op 100 graden te houden.
Klopt.
En dat doe ik door, ik zet dat in de hooikist. De slaapzak is dan een hooikist. Ja. En dan koelt het heel langzaam af naar 80 graden. Maar dat duurt misschien wel een kwartier.
Ja.
En in die tijd wordt het prachtig gaar. En kun je dat vlammetje ergens anders weer voor gebruiken. En ik kan met zo'n heel klein blikje, zo'n prikblikje, nou, daar kan het best 2 weken mee.
Ja.
En als dat dan leeg is, ja, dan moet je bij een of ander doe het zelfzaak weer een ander prikblikje kopen. Maar als dat nou toevallig dan 3 dagen later pas weer is, dat vind ik ook niet erg, dan eet ik wel meer brood. Een mens hoeft beslist niet elke dag warm te eten.
Nee. Nee.
En je zou er ook voor kunnen kiezen om natuurlijk buiten de deur te, ja, naar een restaurant te gaan. Maar Zeker. Dat doe ik eigenlijk nooit.
Nee.
En ook in je eentje is daar niet zoveel aan.
Nee, ook. Maar, dus maar je hebt natuurlijk ook terrasjes wat je onderweg tegenkomt.
Ja, dat doe ik ook nooit.
Word je ook van
nooit. Nee. Ik drink dan 2 weken, 3, 4 weken gewoon nooit geen koffie. En nu is dat ook nog anders geworden, omdat ik nu een zonnepaneeltje bij me heb. Dus zolang de zon schijnt, dan kan ik ook al mijn apparaten aan de stroom houden.
Mm-hmm.
Voorheen was dat niet zo, dus dan ging ik nog wel eens naar McDonald's. Daar kon je tenminste overal laden.
McDonald's kun je overal laden,
ja.
En je kunt gratis aan de wc.
Ja.
Zonder dat je iets hoeft te kopen.
En hele goede, en hele grote koppen koffie of grote bekers koffie.
Ja, ze zijn royaal.
Ja.
En ze hebben ook altijd heerlijk ontbijt. Ja. Ja. Die greep me toch wel hoor, dat wilt kamperen. Want net had ik het wel even over Duitsland. Ik ben ook regelmatig in Duitsland gefietst en toen dacht ik ook wel eens van nou, dit wordt voor mij de eerste keer misschien dat ik moet gaan wildkamperen, want ik vind niks. En dan heb ik er toch wel grote moeite mee. Het is met name bij mij ook angst.
Ja.
Maar het is dan, ik ben er ook wel bang van, ja, dat je toch een beetje, nou stel, kijk nu hier uit over jouw land, grasland. Stel dat daar van de zomer iemand gaat staan kamperen.
Nou, ik ga dan ook zo staan dat ik, want ik voel me nog steeds boer, dat ik niemand zijn gewas ga vernielen.
Nee.
Maar dus bij voorkeur ga ik staan op een stuk wat net is gemaaid.
Oh ja. Ja.
Maar dan ook nog, dan ga ik nog helemaal op de kant staan. Ik wil eigenlijk hebben dat ik de volgende ochtend spoorloos kan vertrekken.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik ga ook nog wel eens, en dat is dat ezelsbruggetje, of dat is voor mij altijd een mooi bruggetje, dat ik even met een boer praat. En we hebben het even over de koeien, ze zien er goed uit. En dat kan ik zelf in het Frans en in het Duits, in het Frans kan ik ook wel heel aardig.
Mm-hmm.
En, dus ik sta ook wel eens bij een boer. Op zijn erf.
Meld je dan even?
Ja, dan, nou, je ziet iemand en dan maak je even
Want dat
contact.
Heb ik dan nog wel eens gedacht. Ik denk, als ik dat ga doen, dan ga ik eerst even vragen of het goed is.
Ja. Nee, maar ik sta dan nog wel eens op het erf. Bij een boer op het erf. En onder andere kan ik me nog herinneren bij een Zwitserse boer. Maar dan zie je die man daar op het erf aan het werken en dan fiets ik naar de man toe. Nou, de man, je weet meteen dat jij vakantiefietser bent.
Ja, dat zien ze.
En dat is s'avonds om 1:15. En dan maak ik een opmerking over zijn goede koeien, of over zijn mooie nieuwe trekker, of wat is de melkprijs hier.
Mm-hmm.
En dan vertel je dat je zelf uit Nederland komt en ook koeien hebt gemolken.
Ja.
Nou, dan kan er al niks meer missen.
Kan het niet missen.
Nee, dat vindt iedereen prachtig.
Ja.
En dan vraag je, zou ik mijn tentje hier mogen neerzetten? Nou, dan kan het inderdaad. Ik weet, in Frankrijk vroeg ik ook ergens in een buitenwijk of er een camping was. En die was opgeheven, maar die mevrouw zei meteen van, maar jij, je kunt hier wel staan. En, maar wil je ook even douchen? Weet je
ja.
wel? En ik kreeg allemaal eten en de volgende ochtend ging ik ook pas laat weg, want ik moest er eerst uitgebreid ontbijten. Maar dat zijn prachtige dingen. Mm-hmm. En de verrassing, hè?
Ja.
Dat vind ik altijd mooi.
Ja, ja zeker. Ja. Het geeft een extra dimensie aan het totale verhaal. Ja. Oké, dus om het even te recapituleren. Soort fietser, je bent niet gehaast, maar je bent heel erg gesteld op je vrijheid en je wil wel afstanden overbruggen. Geen slingerwegen, maar liefst recht toe, recht aan.
Ja, opschieten.
Beetje opschieten. Ja. Maar toch niet gehaast. En de reden waarom je wil opschieten is dat je gewoon een eindbestemming wil halen.
Ja, ik denk wel eens, ja. Maar ook, ik heb een vrouw en ik ben nu ook opa. We zijn nu ook opa en oma.
Mooi, ja.
En nou ook dus dat ik dus voor die vrijwilligersorganisatie nog wel vaker naar buitenland ga. Dan wil ik toch mijn fietstijd, en ik doe dat solo, want mijn vrouw vindt dat niet leuk. Zeker niet op de manier waarop ik dat doe. Dus je moet je relatie ook nog een beetje goed houden. Dus meer dan 4 weken weg. Het is al heel bijzonder dat ze mij laat gaan. Maar ik denk wel eens, wanneer ik nou alleen zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk een veel langere tochten maken. Dan zou ik maanden weggaan.
Wat is jouw langste tocht nu geweest?
Ja, Turkije.
Turkije, hè? Ja.
Maar ik zou meteen opstappen in april en dan zou ik vertrekken naar Kenia.
Je bent wel een wereldfietser.
Nou, dan ben ik een wereldfietser. Nu ben ik een Europafietser. Mm-hmm. Nou, hoewel ik had mijn eigen fiets in Kenia. En dan had ik daar 2 weken, moest ik daar voorlichtingen en trainingen geven. Maar dan ging ik bijvoorbeeld een week eerder naartoe. En dan fietste ik van Nairobi naar Eldoret. Via een route van een week. En dan vloog ik weer naar Nairobi terug en vervolgens naar huis. En dan was ik er 4 maanden later weer. En dan fietste ik weer naar Nairobi.
Ja, ja.
En dan zet ik mijn fiets daar weer bij een bevriende boer neer. En met de taxi naar het vliegveld. Dus zo heb ik ook 3 keer een week in Kenia gefietst.
Zo. Dat is ook onvoorstelbaar natuurlijk. Tenminste voor mij wel.
En ik had een fietsje gekocht in Leeuwarden voor €100.
Ja.
Dus je ziet ook maar, je hebt helemaal geen dure Santos of weet ik wat nodig.
Nee.
Dat was een prima mountainbike. Dus daar heb ik nog een rekje opgezet, zodat ik mijn 2 fietstassen achterop kon hebben. En die heb ik na 2 jaar heb ik die weer verkocht toen het programma, want ik ben er 5 jaar veel geweest, 15 keer geweest, mm-hmm. aan een van mijn beste landbevoorlichters. Okay. En die fietste nog steeds op.
Oh, leuk. Ja.
Die fietste elke zo heel
goed teruggekomen. Ja, mooi. Ja.
En dat was ook een belevenis, want de eerste keer, ik had geen tent mee. Maar ik had al heel veel, ik was ook weer in een Facebookgroep van Keniaanse boeren terechtgekomen. En ik heb daar een kaartje gepubliceerd van, want er is een vrij rechte weg van Nairobi naar Eldoret. Dat is een 500 kilometer, maar ik had met een mooie slinger over wat kleinere wegen, had ik een route gepland. En ik had gezegd, iedereen die aan die route zit en mij wil hosten, die geef ik gratis advies.
Okay.
En ik kreeg daar bijna 80, ik denk zo'n 80 reacties op.
Oh.
En die zaten niet allemaal aan de route, soms zaten wel 30 kilometer van die route af, dus die schreef ik af. Want
nee.
En zo kon ik een route maken dat ik zo'n beetje om de 100 kilometer, want die route die ik had bedacht was ongeveer 700 kilometer, dus 100 per dag.
Ja.
En zo maakte ik een route. En,
had je elke keer had je een gast?
Met allemaal adresjes.
Gastier, ja.
En dan had ik telefoonnummers van en soms via Messenger. En zo kwam ik op hele bijzondere plekken terecht. In hele aparte plekken heb ik geslapen.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
En soms haalde ik het niet, want dan ging het toch erg omhoog. Nou ja, dan moet je maar even met een busje meeliften en dan wordt de fiets aan vastgeknoopt. En het viel niet mee om die 100 kilometer per dag te halen. Te maken, want de dagen zijn niet langer dan 12 uur is het licht in de tropen.
Mm-hmm.
En als je ergens te gast bent, dan laten die mensen jou niet om 7 uur 's ochtends gaan.
Nee, dan moet je ook allerlei verzorging nog krijgen.
Ja, en ik moest nog even bij de koeien van de buurman kijken.
Ja, ja, ja.
En ik wilde ook niet 's avonds om 6 uur aankomen, maar minstens om 5 uur. Want ik wilde natuurlijk bij daglicht hun koeien nog even bekijken.
Ja.
Dus dat waren ja, ook wel krappe schema's.
Okay.
Maar ook daar trof ik steeds ongelooflijk goede, lieve mensen onderweg.
Ja, ja, ja.
En er zijn ook wel andere mensen.
Ja.
Maar blijkbaar ben ik te naïef voor om die te zien.
Ja, ja.
Maar ook weer hele bijzondere dingen meegemaakt, gewoon onderweg.
Mooi hoor. Mooiste routes? Nou, Turkije was je al vol van. En Kenia moeten we nou even bij het beschouwen laten, denk ik, want het is zo totaal anders.
Nou, ik ben onder andere naar de Lofoten gefietst.
Lofoten?
Door Noorwegen.
Ai.
Bij de kust langs, vond ik ook heel mooi. Wel heel zwaar. Ik kwam, normaal verlies ik altijd 1 kilo per week aan lichaamsgewicht.
Mm-hmm.
Maar dat was toen meer, weet ik nog. Ah. Dus dat is niet omdat dat zo verschrikkelijk hoog is, maar dat gaat continu op en neer. Dus dat neemt veel energie. Maar vond ik ook een hele mooie route.
Waarom?
Ja, vanwege de, ja, de, langs de kust. En onder andere ook heel erg mooi tussen Oslo en Tromsø. Daar gingen wij over een gebied zoals de Hardangervidda. Dus dat is, ligt dan boven de boomgrens. Ook een heel bijzonder gebied. En ik kan
is dat een plateau?
Ja, ja. En ik kan heel erg, ik hou zeker van cultuur, maar dat vind ik met fietsen altijd moeilijk te combineren, want ik wil niet graag een museum in en, terwijl die fiets daar voor de deur staat.
Nee.
Maar ik vind natuur en natuurschoon, maar ook landbouwcultuur, vind ik ook erg, vind ik voor mij ook erg genieten.
Mm-hmm.
Dus ook door de voormalige DDR, waar alles heel grootschalig is,
mm-hmm.
daar zijn sommige mensen die vinden dat verschrikkelijk saai. Ik vind het prachtig.
Ja?
Ja, ik fiets er heel graag doorheen. Ook Tsjechië, met allemaal grootschalige landbouw.
Ja.
Daar kan ik enorm van genieten als boer.
Welk land heb je nog niet gedaan?
In Europa?
Ja.
Nou, ik weet niet. Ja, nog wel wat landjes in Zuid-Europa.
Okay.
Zuidoost-Europa. Dus Kroatië, bijvoorbeeld Griekenland.
Griekenland.
En Albanië. Albanië leek me ook nog wel eens leuk.
Dus die Balkanroute zou
ja,
je die, nog
ja, maar dat is ook zwaar fietsen.
Mm-hmm. Ja. Dat staat nog op verlanglijstje of zeg je van nou?
We zien wel.
Het maakt niet zoveel
nee,
uit.
Nee, het maakt niet zoveel uit.
Nee, nee.
Maar ook een rondje Nederland is toch ook erg de moeite waard.
Jazeker. Ja, ik vind het heel erg mooi en je bent natuurlijk nog niet zo erg lang geleden begonnen. En nu al zoveel routes gedaan.
Ja, ik had ze gisteravond er even opgeschreven.
Ja.
Toen kwam ik inderdaad, ik ben 13 keer op de fietsweg geweest.
13 keer.
En er zat ook wel eens een rondje Nederland bij, of dat ik ook weer wat krap in de tijd zat.
Ja. En je had het net over, ja, je moet ook een beetje met je relatie ja. rekening houden met de thuisfront. Zijn er combinaties mogelijk?
Nou, dat zou wel kunnen, maar dan moet het een fietsreis worden van net niet meer dan 50, 60 kilometer op een dag. En liefst met s'avonds in een hotel of zo.
Ja.
Met de georganiseerde
of dat je vrouw ergens naartoe gaat en ja. dat jij dan, dus zij ja, ligt daar of gaat met de trein ja. naartoe en ja. jij fietst naartoe.
Ja.
Dat zou nog kunnen.
Ja.
ja. Ja, maar ja, je hebt nu kleinkinderen, dus...
Ja, dat is ook heel mooi.
Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, oké. Okay. Wat zou je tegen de nog iets kwijt willen aan de luisteraar?
Nou, eigenlijk niks. Want, ik doe het op mijn manier.
Ja.
Maar in ieder geval, ga gewoon maar weg. En,
ja.
en plan niet te veel.
Nee, nou ja, die gaat heel onbevangen. Ga je,
het komt altijd goed. En dat is ook zo... Sommige mensen maken zich erg veel zorgen over de fiets. Heb ik wel een goede, dure fiets? En, ze hebben een hele tas vol met gereedschappen en binnenbanden, buitenbanden. En ik neem alleen maar een bandenplakzetje mee. Zelf dat gebruik ik nooit, want die banden zijn tegenwoordig ook erg goed. Maar er kan je namelijk niks gebeuren. Want zodra je een lekker band hebt, je hebt de fiets nog niet over de kop en er staan allemaal al auto's om je heen. En die zeggen van, can I help you, sir? Dus je hoeft... Je bent niet in Europa in the middle of nowhere. Overal zijn de mensen behulpzaam.
Dat is ook zo, ja.
En dan heb je daarna... En die mensen gaan werken een paar uur met je onderweg. Om jouw probleem op te lossen. En ze willen geen geld van jou.
Nee.
En dan heb je daarna een heel goed gevoel. Maar die mensen heb je ook een heel goed gevoel gegeven.
Ja, het is wel wederkerig wat dat betreft.
Het is hartstikke wederkerig.
Ja.
Dus vertrouw op die medemensen. Dat is misschien mijn laatste boodschap.
Dan houden we het hierbij. Ik vond het heel erg inspirerend. Dankjewel, Helwe, voor je prachtige verhalen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Fietsvakantie Podcast. Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com. Wil je de podcast steunen en zorgen dat meer mensen geïnspireerd raken in het maken van fietsvakanties? Dat kan op 3 manieren. Geef een 5-sterren beoordeling en een leuke review op Apple of Spotify. Deel de podcast op de sociale media of vertel hierover. Tot slot, geef een digitale fooi op www.fooipot.com. Alvast erg bedankt. En voor nu, tot later.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.
En dan kwam, s'nachts 2 uur gewoon 4 dronken jongens kwamen aanrijden. Nou, dan ga ik gewoon in mijn onderbroek even uit de tent. Dan weten ze wel, het is goed volk.
Ja, ja.
En we lachen even en ze rijden weer verder. Dat geeft nooit problemen.